Ja, welkom bij de eerste podcast van All Flows. En ik zit hier met Tim, Tim van der Sar. En ja, eigenlijk gaan we gewoon eens kijken hoe podcasten bevalt.
Ja, precies.
Wat het brengt, wat voor gesprekken er op tafel komen. En eigenlijk deze podcast bedoeld om eerst een introductie te geven. Ik heb mezelf nog niet geïntroduceerd, dat zal ik even doen. Mijn naam is Jesper en ja, gewoon het idee om te podcasten en daarin mijn dingen te kunnen uiten. Maar ook om met mensen te gaan praten die wat meer in het leven zoeken dan een gemiddelde mens doet. En daarom ben ik ook vandaag met Tim. Vertel eens wat over jezelf eigenlijk.
Wat wil je weten? Ik kan heel veel zeggen over mijzelf.
Introduceer jezelf eens.
Oké, nou ja, ik ben Tim, 25 jaar. In het dagelijks leven werk ik als kindercoach en begeleid de kinderen en ouders in de opvoeding en kinderen bij het opgroeien en alle uitdagingen die daarbij komen kijken. Dus dat kort over mijn werk. Verder wat ik leuk vind om te doen als ik vrij ben. Ik lees graag. Ik ben sowieso graag buiten, zeker met lekker weer zoals nu. En ik heb inderdaad, net als Jesper, een passie over persoonlijke groei, ontwikkeling. Ik vind gedrag van mensen mateloos interessant.
Wat is
daar heb ik het niet over uitgepraat. Ja?
Wat is daar eigenlijk zo interessant aan voor jou?
Ja, ik weet niet. Ik heb echt sinds ik 14 ben of zo, vind ik mensen gewoon fascinerend wat ze doen, de keuzes die ze maken, waarom we doen wat we doen. En dat is in mijn werk, ben ik natuurlijk ook veel bezig met opvoeding. Lukt het allemaal nog? Oké, bijvoorbeeld als we kijken naar iets als opvoeding. Ouders die krijgen zelf dingen mee van hun eigen ouders als ze jong zijn. En in principe kan ik daar kort twee dingen over zeggen. Of je gaat als je ouder wordt precies hetzelfde doen als je ouders. Of vaak precies het tegenovergestelde daarvan. En dat hele proces vind ik fascinerend. En ja, wat ik hoop in mijn leven bij te dragen is om mensen iets meer bewustzijn op dat vlak te laten mee te geven. Zodat mensen zien en weten waarom ze doen wat ze doen. En daardoor dus ook vaker in staat zijn om bepaalde dingen die hun niet dienen of voor kinderen niet dienen, om dat aan te passen.
Je had het net over coaching. Dat doe je als werk.
Ja.
En je gaf ook net twee opties van je kan hetzelfde worden als je ouders.
Ja.
Maar ook het tegenovergestelde. Wat kom jij in je werk eigenlijk het meest tegen van die twee?
Dat wisselt heel erg. Kijk, als jij... hoe moet ik dat zeggen? Kijk, als jij een vader hebt die heel erg afwezig is of die jou slaat, ja, dan ga jij proberen precies het omgekeerde te doen van wat je bij hem zag. Maar stel aan de andere kant, je hebt een moeder die altijd lief was, altijd aanwezig. Ze deed alles voor je. En dat was zeg maar jouw grote voorbeeld of jouw held. Dat kan bij je vader net zo goed zo zijn. Dan wil je dat ook. Dus dat ligt er maar net aan. Als jij jouw eigen ouders bestempelt als goed of niet goed, dat bepaalt wat je daarmee wil. Hmm. Ik hoop dat ik het zo een beetje goed uitleg.
Ja. En wat is dan... Oké, wat zie jij dan in je werk vooral terug?
Ja, dat is niet zo... Niet zo zwart-wit, niet heel erg de ene kant of de andere kant. Maar ik zie wel, opvoeding heeft altijd invloed. Dus wat je meekrijgt, dat draag je bewust of onbewust met je mee.
Mm-hmm.
Misschien is het... Ik vind het moeilijk, ik wil niet de hele gedetailleerde informatie over al mijn klanten gaan geven. Dat kan ik niet maken.
Nee, dat hoeft ook
helemaal niet. Ik kan misschien wel een voorbeeld geven uit mijn eigen leven. Bijvoorbeeld, ik heb altijd van mijn ouders meegekregen dat hard werken, dat belangrijk is. Dus aan de ene kant zorgt dat ervoor dat ik zelf dus ook hard ga werken. Dat ik het belangrijk vind om veel uren te maken, praktisch. Om dus gewoon veel waarde toe te voegen aan het leven van mensen. Ik werk ook voor mezelf, had ik er net niet bij gezegd. Dus die ambitie, dat heb ik wel. De schaduwkant daarvan is dat het dus nooit goed genoeg is. Dus of ik nou 40 uur werk of 50 uur of 80 uur per week, het kan altijd meer.
Hoezo kan dat meer bij jou?
Nou, dat is wat mijn ouders me ook hebben meegegeven. Als ik vroeger onbewust heb ik de overtuiging meegekregen dat het altijd beter kan. Dus ook al werk je 100 uur per week, ja, het kan altijd meer. Ook al help je, weet ik het hoeveel mensen in je werk, of je doet nog zulke goede dingen. Het kan altijd beter. En ik ben, ja, naarmate ik nu ouder word, merk ik dat mij wel een soort, nou, ergens motiveert dat mij om altijd meer te willen. Maar soms houdt het me ook tegen om te denken, ja, maar wanneer is het voldoende? Weet je wel, wanneer ben ik klaar?
Ja,
nou, dat zijn overtuigingen die je mee kan nemen als je ouder wordt, doordat je dat meekrijgt thuis.
Hoe ga je met die overtuigingen om als je die hebt? Als je altijd maar door blijft gaan en eigenlijk nooit het idee hebt dat het genoeg is.
Ja.
Hoe ga je dan daarmee om, zodat je ervoor zorgt dat je jezelf wel nog, ja, binnen je eigen grenzen houdt, zeg maar?
Nou, ik denk dat het, wat heel vaak voorkomt, dat mensen eerst over hun grens moeten gaan voordat ze merken dat die grens daar was.
Ja. Mooi gezegd.
En daar moet ik gelijk denken aan alle burn-outs die we om ons heen zien. Tenminste, in mijn leven is het zo. Ik kan me niet anders voorstellen dat het bij jou ook gebeurt.
Nee, niet per se.
Niet?
Maar ik denk,
Oh.
Nee, als je het wel hebt over grenzen opzoeken en er overheen gaan. Dat, ja, je weet eigenlijk pas waar je grens ligt als je er overheen bent gaan. Alleen moet je er dan wel bewust van zijn dat je die grens overgaat. En dat komt ook weer terug bij hoe voel je je dan als je die grens overgaat. Maar als je heel erg dan in je hoofd blijft zitten met ik moet, dan verkramp je totaal in je rationele gedrag eigenlijk.
Ja, ja.
Ik denk dat het moeilijkste ook wel is, waar mensen tegenaan lopen, dat ze zo erg gedreven zitten hier.
Ja,
maar gewoon het lichaam weet lang dat ze eigenlijk een grens overgaan. Maar luisteren daarnaar en onderbuikgevoel denk ik ook wel.
Ja, wellicht, ja.
En het is ook fucking moeilijk om nee te zeggen, hoor, over bepaalde dingen, maar...
Ja, zeker weten. Dat denk ik ook. En dat ga je pas ervaren op het moment dat je dus op je bek gaat.
Ja,
en daarom zijn die lessen ook heel waardevol. Maar je moet het wel zien als les natuurlijk.
Mm-hmm. En zijn er significante momenten geweest dat je bek bent gegaan? Dat die grens overging?
Ja, waar ik nu aan moet denken dat ik heel lang niet wist op welke plek ik moest werken. Dus ik ben denk vanaf mijn 16 had ik overal stages. En op een gegeven moment vanaf 18 of 19 ben ik dan een soort van gaan werken, eerst als bijbaan. Maar wel steeds met mensen met jonge kinderen. Eerst autisme, ADHD, dat soort problemen. En nu sinds anderhalf jaar voor mezelf werk steeds meer de doelgroep die echt precies past bij mij. Maar ik denk in die jaren heb ik echt wel 10 verschillende banen gehad. En overal was ik dan... Als ik dan 3, 4, 5 maanden en dan ben ik ontslagen. Ja, kijk, nu kan ik erom lachen. Maar toen frustreerde dat me mateloos. En overal waar ik kwam, maakte ik ruzie met de mensen die daar zaten. Met leidinggevenden. En ik deed het niet expres, maar... Dat was wel steeds wat ik tegenkwam. En achteraf was dat gewoon dat ik denk ik niet echt wist wat ik wilde. Met welke doelgroep ik wilde werken. En nu voor mezelf werk heb ik sowieso geen last meer van leidinggevende mensen. Mensen die iets van me vinden. Wat ik wel lekker vind, want ik heb wel een beetje moeite met de autoriteit. En aan de andere kant heb ik nu gewoon bijna alle jongens waar ik mee werk. Ik werk alleen maar met jongens, want dat is gewoon wat ik waar ik goed in ben. Ja, daar heb ik echt passie voor. En die gasten daar wil ik moeite voor doen. Terwijl vroeger was werken, voelde gewoon als werken. En nu denk ik, ik heb echt hard voor deze gast. Ik wil dat het goed met ze gaat. Ik wil ze helpen in het opgroeien richting volwassen mannen. Dat zie ik als mijn missie. En dat maakt het werk zoveel makkelijker. Soms voelt het niet eens als werken. Nou, dat is wat je wil. En wat ik iedereen om me heen gun. Maar dat is lang niet altijd hoe het is.
Ja. 10 banen, 10 verschillende...
Ja, zoiets. Ik denk 8 of 10 of zo.
Heel veel. Maar je zei ook over het ruzie maken van waar ging je... Waarom in eerste instantie, waarom maakte je ruzie? Waar ging dat?
Ja, maar ik...
Wat zat daar dat je dacht van, oké, hier gaat het gewoon na 3 maanden weer met ruzie uit elkaar.
Ja, nou ja, ik denk wat ik net zei, dat ik gewoon moeite heb met autoriteit. Ik kan daar gewoon niet zo heel goed mee omgaan. Ik heb er toch wel moeite mee als mensen vanuit een bepaalde machtspositie iets denken te kunnen zeggen over mij. Maar ik was me er toen misschien ook dan minder van bewust dan nu.
Wat zit er dan
dus
achter?
Ik denk wat ik heb uitgestraald, een soort van arrogantie. Van ja, maar wie ben jij nou? En ik zei dat misschien niet eens letterlijk met woorden, maar ik denk dat dat wel mijn houding een beetje was. En toen was ik me daar, wat ik zei, was ik me daar niet van bewust. En vond ik dat ook terecht. Dus ik zou dat nu ook anders aanpakken. Maar dat waren wel achteraf wel hele pijnlijke lessen. Waar ik nu wel heel veel van heb mogen leren.
Nou, wat mooi dat jij zegt. Dat je overal, als je een grens overgaat, je kan... Voor jou, benoemt het al als een les, dus
ja.
Je bent al meer dan bezig met, oké...
Nu wel, ja.
Oké, okay, was vroeger nog niet?
Nee, ja, toen was ik al.
Wanneer zijn die momenten gekomen dat je dacht van, oh ja...
Ik denk het wel.
Dit heb ik toen of zo geleerd, onbewust ook wel. Neem je dingen mee, denk ik.
Ja, zeker weten, ja.
Wanneer was dat punt dat je dan zat van... Oh, eigenlijk zal het zo.
Ja, dat vind
of dit heb ik gedaan, daardoor is er iets...
Vind ik een moeilijke vraag. Weet ik niet. Ik denk niet dat er één specifiek punt is. Ik heb wel misschien door de jaren heen meer de mentaliteit ontwikkeld dat ik iedereen die ik tegenkom, daar kan ik wel iets van leren. Waar ik vroeger echt, ja, dat heb ik weet niet of jij dat ook hebt gehad, maar als je jong bent, dan denk je echt dat je heel de wereld aan kan, toch?
Ja, dan denk ik dat je altijd gelijk hebt.
Dat je alles weet.
Dingen.
Ja.
Dat je alles weet, maar dat is ook een spel wat je met je eigen hoofd altijd speelt of zo. Omdat je na een jaar, als je na een jaar gaat terugkijken wat je eigenlijk allemaal hebt geleerd, dan denk je van, nou, vorig jaar was ik echt mega dom gewoon nog. Heel even zo simpel te zeggen, maar dat is het wel. En dan elke keer heb je er weer datzelfde.
Ja.
Hoe ouder je wordt, hoe meer van zulke momenten je hebt.
Ja.
En hoe meer je gaat, denk ik, je gaat wat meer... Je gaat wat nuchterder dan het leven in, omdat je weet van ik ga toch nog dingen leren. Want als jij 6 jaar bent, dan heb je een paar dingen geleerd, vind je het helemaal te gek. En dan denk je dat de wereld alleen daaruit bestaat. Maar hoe ouder je wordt, hoe meer je van de wereld van mensen ziet, hoe breder dat kader gewoon voor jezelf wordt. En dat blijft zich gewoon gedurende je leven uitbouwen.
Ja.
Dus op een gegeven moment, voor mij ook al, valt dat kwartje dan dat je denkt van... Oh, het is gewoon een proces wat heel je leven door blijft gaan.
Ja.
En je kan wel op een bepaald punt...
Gelukkig wel.
Ja, je kan op een bepaald punt denken van... Oké, nou, ik weet alles en ik ga niks nergens meer luisteren. En dan worden mensen gewoon arrogant. Want dat is denk ik wel het stukje waar je misschien moeite dan mee hebt... als je het over autoriteit hebt. Die denken ook dat ze vaak alle antwoorden hebben of dat... die manier de beste manier van leven is.
Mm-hmm.
Maar die... Ja, ik denk dat... Als je meer vanuit het oogpunt kijkt... dan heb je het over growth mindset, dus groeimindset.
Mm-hmm.
Dat je altijd wat te leren hebt... maar dat je ook altijd wat te leren hebt van de ander.
Ja.
Ik denk als je dan steeds meer zo in dat leven komt... en steeds meer zo naar de dingen gaat kijken... ook al zijn ze echt kut in je leven...
Mm-hmm.
Dat je dan zoveel, ga je zoveel sneller, ga je gewoon accelereren in je groei.
Omdat je die ander als een soort spiegel
omdat je gewoon mensen eigenlijk, zeg dat ik ben mensen gaan zien of situaties gaan zien, ook wat jij zegt, om bepaalde lessen uit dingen te halen. Ik ben altijd, met elk ding ben ik bezig, oké, dit was misschien niet slim, maar wat heb ik hieruit geleerd en soms komt dat... maanden later een keer, dat je weer in zo'n situatie komt, maar je weet gewoon, oké, als ik dit doe, dan gebeurt er waarschijnlijk dat, of dan ga ik me waarschijnlijk zo voelen.
Geef eens een voorbeeld, wat zijn dan jouw meest waardevolle lessen die je door de jaren heen hebt mogen leren?
Voor mij heb ik dit keer op school ook verteld, dat... We zitten een beetje, tenminste toen, een beetje van 16, 18 dacht ik nog,
Ja.
Oké, is het best wel iedereen, zeg dat, iedereen was bezig met leuk gevonden te worden en vermogen te worden. Ik was er wat minder mee bezig toen, dat me eigenlijk niet zoveel interesseerde. Maar toen dacht ik ook weer, later kwam ik daar steeds meer en meer achter, toen ik meer mensen ging leren kennen waar ik het wel echt goed mee kon vinden. Dat ik dacht van, oh, het draait helemaal niet om dat iemand jou leuk moet vinden, terwijl je eigenlijk die persoon zelf niet superleuk vindt.
Ja.
Ik denk dat je daar eerst van uit moet gaan, dat je eigenlijk iemand echt leuk moet vinden om met diegene soort van te zijn en te praten.
Ja.
Maar dat die ander ook dat gevoel terug moet hebben. Ik kwam daar eigenlijk pas later achter dat iedereen zo zijn vriendschapjes heeft. En op bepaalde manieren op andere niveaus.
Sommige, hoe bedoel je?
Ja, als je bij je vriendengroep kijkt, dan de ene gaat heel erg goed op dat onderwerp met die persoon.
Ja.
En ik ga weer heel erg goed op dat onderwerp met diezelfde persoon. Ja. Maar de verhouding qua vriendschap is heel anders. En de dingen die je met elkaar doet, worden daardoor ook anders. Maar dat maakt het eigenlijk heel erg leuk, omdat je een soort van jouw dingetje hebt met iemand.
Ja, ja.
Maar als jij constant in dat gemogen willen worden zit, ja, dan ben je ver van huis. Als jij heel de tijd wilt dat mensen jou leuk vinden, dus dan ben je eigenlijk je vooraan doen als iemand die je niet bent.
Ja.
Voor mij, ik weet niet meer de filosoof, maar die zei dat ook. Als jij heel de tijd bezig bent met jezelf te verkopen aan de ander, maar daarvoor jezelf eigenlijk aan de kant moet zetten, ben je gewoon twee dingen fout aan het doen. Ten eerste zet je jezelf aan de kant, je bent niet jezelf. Daardoor vergeet je ook wie je bent, want je draagt de hele tijd een masker om de ander jou leuk te laten vinden.
Ja.
Maar je gebruikt eigenlijk de ander ook nog om, hoe zeg je dat? De ander gebruik je ook als een persoon die een schaduwbeeld voor jou ziet, die gewoon in een schijnwereld dan leeft ook.
Oké, maar even terug naar jou. Heb jij daar ervaring mee? Dat jij mensen op die manier benadert? Een soort van met een masker op, waardoor je ze eigenlijk manipuleert?
Nee. Oh. Ja, dat vind ik moeilijk om zelf te zeggen.
Oké. Ja.
Je probeert zo authentiek mogelijk te zijn. En ik denk dat dat vooral begint bij liegen en de waarheid spreken tegen mensen. Gewoon eerlijk zijn.
Mm-hmm.
Omdat, ik denk dat het ook wel een stuk gevoel ligt. Als jij je gevoel kan uiten naar iemand en daarin jezelf kan zijn. Mm-hmm. Dat is nou eenmaal je gevoel. Of wat jij ook net zei voordat we hier aan begonnen.
Mm-hmm.
Van, als ik zeg nu gewoon wat ik denk.
Ja.
En dat is gewoon mijn mening.
Ja.
En ja, dat is gewoon heel erg prima. Want daar.
Precies.
Ik hou er heel erg van als mensen gewoon direct zijn.
Ik mag een mening hebben.
Ja.
Ja, daar hadden we het over, ja. Ja.
En ik ben dat steeds meer en meer nu ook aan het waarderen vanuit anderen. Dat ze gewoon een mening hebben. En ik kan er sowieso niet goed tegen als mensen allemaal hetzelfde over bepaalde dingen praten.
Mm.
Dan.
En je hoeft het ook niet altijd met elkaar eens te zijn.
Nee, en dat ik denk dat dat nog het moeilijkste is vaak juist.
Ja.
Dat mensen daar al tegen aanlopen van, oh, hij vindt iets anders, dus dan moet ik helemaal in de discussie.
Ja.
Terwijl het gaat al heel gewoon simpel over uithoren.
Ja.
En het gaat gewoon over de ander.
Ja.
Ja, dat is ook weer je eigen wereldbeeld verbreden juist. En dan kom je eigenlijk weer terug bij het arrogante van, ik denk alles te weten.
Mm.
Dus ik blijf eigenlijk gewoon in mijn eigen bubbeltje en wil daar buiten niet zoveel van weten.
Ja, omdat je dan misschien mensen tegen kan komen die dingen zeggen waar je niet mee eens bent.
Ja, die jouw wereldbeeld, zeg maar, dan gewoon eigenlijk, je hebt gewoon een luchtbel om je heen en dat zitten jouw meningen en wereldbeeld en bla bla in. En dan komt iemand anders met een naald en die prikt hem zo leeg met zijn mening. En dan is het, dan is heel je gevoel van bestaansrecht of zo weg. Ik denk dat het ook is. Mensen dat best wel moeilijk vinden.
Mm. Want jouw bestaansrecht hangt af van jouw mening.
Ja, ik denk dat
wordt
wel.
Wordt nu wel een soort filosofisch, hè?
Ja. Ja, dat, ja. Dat zie ik dan vaak. Ja. Dat mensen zich zo erg verkrampt vasthouden aan dat wat zij geloven. En dat heb ik ook, hoor. Dat er zitten ook bepaalde dingen dat ik echt denk van, ja, maar dit is op die en die manier zo.
Ja.
Maar soms denk ik ook van, jongens.
Ja. Ken jij die van, je bent het gemiddelde van de 7 mensen om, die het dichtst bij jou om je heen staan? Ja.
Dat is echt zo.
Hoe zit het bij jou dan?
Oeh, dat is een goeie. Als je dat vergelijkt met een jaar geleden, is dat best wel veranderd.
Ja, oh ja, hoe dan?
Één vriendengroep zie ik helemaal niet meer.
Oké.
Dus, ja, die... Daar merkte ik wel van, dit zijn niet meer de mensen waar ik mee om wil gaan, omdat ik gewoon... Waarom was dat? Nou, toen ik in oktober gewoon stopte met school en daarna ook gelijk bij een coach terecht kwam. En best wel veel met persoonlijke ontwikkeling in 2 maanden aan de slag ben gegaan. Merkte ik wel van, oké, dan word je ineens heel erg bewust van al je onbewuste drijfveren. Ook bepaalde gevoelens en patronen die je dan hebt. En dat ga je eigenlijk dan weer vervangen voor andere patronen en dingen. En dan zie je dat hoe de mensen waar je toen mee was vaak, dat werkt niet meer. Omdat het niet binnen het patroon werkt wat je nu opnieuw hebt gebouwd. En
maar wat is er bij jou dan veranderd? Wat ben jij dan daar anders gaan doen?
Wat ik toen anders ben gaan doen? Ik denk dat het echt vooral routine gewoon... Dat was het echt het grootste gedeelte wat best wel veel verandering heeft gebracht.
Routine?
Routine, gewoon ochtendroutine en avondroutine.
Okay.
Dat heeft eigenlijk een soort van echt discipline in mijn hoofd gebracht, in mijn leven.
Wat doe je dan?
In de ochtend. Nou, meestal ja, als ik werk, ik sta eigenlijk altijd 6, 7 uur op. Mediteer. Liggen ook even op de prikkelmat. Gewoon het lichaam even lekker het bloed.
De prikkelmat?
Ja.
Spijkerbed?
Ja, zo'n idee.
Oh.
Dan ga je gewoon opliggen op je rug en dan gaat je bloed, dan gaat een bepaalde drukpunt, een soort acupunctuur idee.
Okay.
Waardoor je lichaam, het bloed in je lichaam sneller gaat stromen, waardoor je eigenlijk je lichaam wakker wordt ook.
Oké.
Dat is eigenlijk ook wel lekker om even rustig wakker te worden.
Ja.
Maar in de ochtend is eigenlijk dat.
Oké.
Gewoon heel simpel, maar wel...
Mediteren op de prikkelmat.
Op de prikkelmat.
Ik vind het wel een leuk woord, de prikkelmat.
En af en toe nog als zin heb een ademhalingsoefening als ik vrij ben.
Oké.
Maar gewoon dat verschil met in de ochtend wakker worden en op je telefoon zitten.
Ja, want dat deed je eerst.
Ja, maar dat is echt een groot verschil. Op een gegeven moment als je dat eruit krijgt.
Mm-hmm.
Ik zit ook nooit op mijn telefoon meer 's ochtends. Dus dat ding ligt de eerste uur gewoon ergens en ik weet niet waar.
Ja.
Maar dat geeft bevrijding, omdat je gewoon met jezelf bezig bent en niet met... Ja, op je telefoon kan je heel de wereld zien. Ben je met alle
zeker.
Andere dingen bezig, maar niet met jezelf.
Ja.
Dus je gaat eigenlijk al uit je lichaam, in je hoofd en je bent in een andere wereld gelijk.
Ja.
En dat verschil al merk je dat je zoveel meer energie gedurende de dag hebt.
Ja.
Omdat je gewoon je dingen gaat doen en daardoor krijg je voldoening. Omdat je de dingen hebt gedaan die je wil doen.
Ja.
En dat ding zit er niet tussen.
Ja.
Nou, dan op een gegeven moment merk ik toen wel dat je... Je gaat er ook een soort van... Je gaat houden van je routine. Omdat je gaat merken wat het allemaal brengt.
Ja.
Omdat je dat eerst nooit had.
Mm-hmm.
En het is heel erg...
Maar wat brengt het je dan?
Nou, het bracht me eigenlijk energie, bracht me discipline, omdat je gewoon... Ja, je zit... Eerst had je een routine, of een routine... Eerst had je gewoontes die eigenlijk niet werkten, maar...
Ja.
Vind ik ook altijd wel leuk. Je bent altijd in de staat waar je nu bent. En ik ben vandaag een beetje brak. Maar dit is wel... ja, dus de staat waarin ik nu ben...
Ja.
Is gewoon het enige wat ik op dit moment voel.
Dat je brak bent?
Ja.
Dat is wel een lekker begin van de podcastserie. Ja.
Maar als je dan gaat nadenken dat je altijd in de ochtend wakker wordt en je telefoon pakt, dat is elke keer... Ja, jij leeft gewoon in die staat van zijn.
Dus jij kent de telefoon?
Ja, als jij niks anders, geen andere ervaring hebt met hoe jij je ochtend indeelt.
Mm-hmm.
Ja, dan kan je een heel mooi plaatje aan iemand schetsen van ja, dit heeft me dit en dit en dit gebracht. Maar als die persoon dat zelf niet heeft ervaren, dan is het heel erg moeilijk. En dan kom ik terug van juist dat die ervaring heel de tijd, week in week uit doen.
Yeah.
Ja, dat geeft echt heel veel energie. Maar op een gegeven moment geeft dat ook discipline, dat je gewoon die energie heel de tijd voor wilt houden. Want je merkt gewoon alles loopt als een tierenlier.
Ja.
Alles gaat makkelijker. Veel minder moeite te doen om dingen te doen. Veel meer creativiteit ook in je hoofd. Omdat je minder vastgeklampt zit in die andere wereld.
Door je telefoon.
Ja, door je telefoon.
Meer creativiteit. En hoe uitziet dat bij jou dan?
Nu met de podcast.
Ja?
Dan krijg ik, ik weet niet, af en toe gewoon in je hoofd ideeën. Ik heb wel echt een filosofisch hoofd. Filosofische mind.
Ja.
Om het zo te zeggen. Mijn hoofd gaat echt, als ik het ene dingetje lees, dan kan ik het koppelen aan het andere. En we gaan weer daar naartoe. Dan gaat het soms heel erg snel. Alleen dan is het moeilijkst om dat ook weer eruit te laten. Dat merk ik wel nu. Dat je die creativiteit eruit wilt laten. En met zo'n podcast kan je gewoon lekker praten. Af en toe kan ik mezelf ook verliezen dan hoor. Dan blijf je doorratelen over dingen.
Ja.
Het heeft voordelen en nadelen, denk ik dan.
Ja.
Maar ja, ook... die creativiteit... die is ook wel meer gaan lopen dat ik niet meer op school zit.
Okay.
Want misschien jij ook, dat je eigenlijk geen autoriteit hebt die zegt wat je moet doen.
Ja.
In de zin van, school hield me best wel vast in hoe je over bepaalde dingen kan denken.
Oké. Okay.
En dat ging echt, ik weet nog dat ik bij de laatste opleiding bij social work, kregen we ook een stukje filosofie. En toen heb ik eigenlijk, voor mijn idee, ik voelde me echt superieur in die klas. Maar dat kwam gewoon omdat ik echt al die vier verschillende filosofen en hun theorieën echt kon koppelen aan maatschappij en dit en dit en dit. En ik zat in de klas en begon dat te vertellen en je echt mensen kijken van waar heb jij het over? Toen dacht ik, wat doe ik hier?
Ik bleef hangen dat je zei, ik voelde me superieur.
Ja, omdat, kijk, ik zat dan met de docent, ging het over... daar heb ik verkeerd met jou ook over gehad. Hè? Van Erik Fromm, met mensen hebben gewoon twee dingen nodig. Verbondenheid en zingeving.
Oké, ja.
En ik weet nog dat ik daar voor mij zat. Ik begon het helemaal uit te leggen over ook over indoctrinatie van wat school eigenlijk doet met ons. Is ook gewoon indoctrinatie.
Ja.
Er worden ook gewoon bepaalde dingen geleerd.
Ja.
En je zou mensen kijken van, waar heb je het over?
Maar wat is dan het verschil tussen indoctrinatie en educatie?
Dat is een hele sterke vraag. Ik denk, maar dat is ook weer afhankelijk, natuurlijk subjectief.
Tuurlijk.
Ik vind educatie zou echt meer moeten zijn. Zou veel meer moeten zijn van uit het beeld van wat jij wilt leren.
Oké. Okay.
Maar ja. Ik denk dat we eigenlijk vanaf begin af aan word je gewoon volgepropt met informatie.
Ja.
En natuurlijk zitten hele belangrijke dingen tussen. Als je zegt, taal is super belangrijk om te leren, want
zeker,
daardoor communiceren wij.
Zo is dat.
Gewoon Engels vind ik ook fantastisch. ik denk dat wiskunde sowieso ook allemaal belangrijk, want het zijn gewoon bepaalde verhoudingen in de wereld.
Daar ben ik het helemaal niet mee eens.
Nee?
Wiskunde is helemaal niet belangrijk.
Hoezo is wiskunde niet belangrijk?
Nou, wanneer heb ik dat ooit nodig?
Weet ik ook niet.
Nee,
maar,
ja, precies.
Maar...
Nooit.
Maar wiskunde zit wel overal in de wereld en allerlei dingen verstopt.
Oké, nou dat is jouw
mening. Maar dan moet ik... Ja, ik kan hier niet zoveel over vertellen, want ik ben geen wiskundige genie.
Zelfs
met natuurkunde vond ik ook afschuwelijk.
Oh ja.
Maar educatie en indoctrinatie... Ja, ik denk als je iemand echt educateert, dat is geen woord.
Onderwijst.
Onderwijst, ja, ja. Educatief opleidt. Ik denk dat je dan veel meer mag focussen op... wat zie je in diegene? Want mensen hebben gewoon van jongs af aan echt wel bepaalde voorkeuren waar ze graag mee bezig zijn.
Mm-hmm.
Ik ken ook iemand die is timmerman. Maar die was vroeger alleen maar bezig met Lego bouwen. Die bouwde alle gekke dingen.
Oh ja.
En ik weet nog dat ik daar zat en met praten. En toen dacht van... Oh ja. Soms zit je zo erg in je eigen ding wat je kan en doet. Ja. Dat je vergeet dat andere mensen zoiets anders zo leuk en interessant kunnen vinden. Wat jij totaal niet interessant vindt.
Ja.
Maar ik denk dat als je het op die sterktes gaat spelen... Hij zei het ook van... Ik was alleen maar bezig met Lego bouwen, heel de dag door. Ik bouwde de gekste dingen, terwijl ik 3 was.
Ja.
Als je zo'n kereltje meeneemt meer in de bouwsector, bla bla bla.
Ja,
en dan moet je nagaan wat er kan gebeuren als je dat al op jongere leeftijd wat meer stuurt. Of meer in een educatie. Ja.
Dus je pleit eigenlijk voor een hervorming van het onderwijs?
Ja, dat is heel erg lastig, denk ik.
Dat denk ik dus ook.
Want alles wordt nu gewoon... Het is gewoon trechter. Je wordt gewoon van je 4e tot je 12e krijg je allemaal hetzelfde.
Ja.
Op de middelbare school zit je bepaalde niveaus. Maar krijg je in principe nog steeds allemaal hetzelfde.
Maar dat is natuurlijk ook het ding. Want niveaus, er wordt dus als je... Nou, op de basisschool al. Maar bij de middelbare school zeker. Dan maken ze onderscheid tussen... de hele intelligente mensen. En de domme kinderen, zeg maar, toch? Dat is toch... Het gaat allemaal over...
Wel domme kinderen.
Intelligentie of intellect. Ja, waardoor.
Het gaat rationeel allemaal. Het is allemaal rationeel.
Ja, het is allemaal via het koppen, ja. Hoe meer erin past, hoe slimmer je bent, hoe beter.
Wat was jouw niveau?
Ik heb mijn hele leven gehoord dat ik onwijs slim ben. Mm-hmm. Maar volgens mij valt dat best wel mee. Ik ben op de middelbare school begonnen op VWO. En uiteindelijk volgens mij 5 jaar afgestudeerd op MAVO.
Okay.
Dus ja, ik weet niet wat dat zegt, maar ik deed er nooit heel veel moeite voor. Maar ik vond het ook gewoon niet zo boeiend.
Wat vond je niet boeiend als school? Of wat vond je gewoon niet interessant?
Mijn grote uitdaging op de middelbare school was niet zozeer dat ik moest leren. Als ik bijvoorbeeld kijk naar mijn jongste zusje, die is nu bijna 18. Die heeft nu examen... examen niet gehaald voor het tweede jaar op rij, volgens mij. Ik weet niet of ik het goed zeg. Maar die heeft heel veel... Die was heel erg bezig met leren. Want die vond school gewoon moeilijk. Dus die moest daar veel tijd in stoppen. Maar waar zij bijvoorbeeld heel goed in is om vrienden te maken en te onderhouden. Dat doet zij heel makkelijk. En als ik kijk naar mezelf, was het andersom. Ik hoefde nooit ergens voor te leren. Want dat ging me vrij makkelijk af. Maar wat ik wel heel moeilijk vond, was hoe sociale interacties werken. Hoe je vrienden maakt. Als je 15 bent en je gaat naar een feestje.
Mm-hmm.
Ja, wat moet je dan doen? Weet je wel? Dat. En dat noemen ze dan autisme bij mij. Maar ja, ik weet niet of dat klopt. Ik vind het moeilijk om de ziekte autisme te omschrijven. Maar ik merk dat ik heel erg daarmee bezig was. Hoe werkt dat? Je bent jonger en je wil erbij horen. En ik was heel erg zoekende naar hoe ik dat moest doen. Dus dat is voor mij hoe ik mijn middelbare schooltijd zie. En waar ik veel mee bezig was.
Heb je toen ook, om helemaal terug te komen, anders gedragen? Waar we het toen over hadden.
Ongetwijfeld, ja.
Ja,
ja tuurlijk. Ja, maar dat soort... Ja, dat denk ik wel. Als je erbij wil horen, ga je toch dingen doen om erbij te horen, weet je wel?
Ja, dan ga je domme dingen doen.
Ik denk dat het nog wel meeviel hoe domme dingen, maar... Ja, misschien
gewoon
dat je...
gekker.
Ja, precies. Dat ik ook wel eens op een feest was en dat ik dan alcohol dronk, terwijl ik dat helemaal niet lekker vind. En dat ik ook weet en voel dat het helemaal niet goed is voor mijn lijf, maar ik wil erbij horen. Dus probeer ik het maar of zo, weet je wel? Of, weet ik veel. Ja, wat doe je nog meer? Ja, als dan had je pauze en dan iedereen ging roken en ik rookte dan niet. Maar je gaat er toch bij staan, weet je, omdat je dat dat cool is of zo. Ja, achteraf kan ik me dat ook helemaal niet meer voorstellen, maar dat was toen wel de realiteit.
Ja.
En in de pauze dan gingen alle coole gasten, die gingen dan naar de winkel, broodje halen. En de sukkels die bleven achter op school. Dus wat ging je doen? Ik ging mee. Terwijl eigenlijk vond ik die mensen op school vond ik veel interessanter. Maar ja, die waren niet cool. Dus dat deed je niet.
Ja,
dus alles gaat er maar voor over dat je erbij wil horen. Tenminste, dat is hoe ik het heel erg heb ervaren.
Je zei net ook... Hoe zei je dat nou? Sociaal...
Ik weet niet meer.
Nee, dat je sociaal moeilijk contact... Ja. Nee, niet sociaal, maar moeilijk contact, sociaal...
Ja.
Hoe het sociale spelletje werkt.
Ja, dat
was
had
je daar,
ik ook.
Daar was je mee bezig.
Ik vond het best ingewikkeld.
Ja, ik was er ook altijd wel mee bezig.
Ja.
Gewoon meer, maar dan wel echt gewoon blijven kijken. Ik nooit echt meegaan met de coole mensen.
Oké. Okay.
Omdat ik ook
altijd... Ook niet geprobeerd?
Nee, omdat ik zag van ja, jou vind ik eigenlijk helemaal niks. Daar ga ik ook echt mijn tijd niet aan
besteden. Kon je zo jong al toen je 15 was, toen durf je dat?
Ja, maar ik had ook wel eigen vrienden. Alleen, okay. Je zal altijd bij die... ben nu aan het airquoten, maar coole mensen.
Ja, ja.
Zag je altijd dat ze het ene moment konden ze zo doen tegen die persoon, het andere moment weer tegen die persoon zo.
Ja.
Ik dacht van die zijn heel de tijd alleen maar zichzelf al aan het gedragen tegenover de leraar, tegenover die.
Met dat masker waar je het over had.
Dus ik dacht van ja, wie ben jij nou?
Ja.
Wat kom je nou hier doen?
Ja.
Wil je nou heel de tijd leuk gevonden worden, maar... Ja, ik dacht van
zeker.
Ik dacht van ja, kijk, ik heb daar niks mee.
Oh.
Maar ik ben wel altijd heel observerend geweest met zulke dingen.
Ja.
Dat ik het sociale spelletje doe ik nog altijd hoor.
Altijd je observeert?
Bezig. Ja, observeren, kijk hoe. Nou, nu wat minder. Maar vroeger wel echt veel. Zeker als je dan op school zit, dan ga je echt kijken hoe dingen werken. En misschien is dat ook wel, dan ga je gewoon aanpassen. Of meer chameleongedrag.
Mm-hmm.
Gelijk je aanpassen, kom je eigenlijk zo door. Zonder moeite door school heen, maar ik vond school zelf ook niet geweldig.
Ja.
Ik vond het niet kut. Ik vond het ook niet geweldig, maar
ja.
Het was gewoon iets dat je dacht van ja, dit hoort gewoon bij het leven en dit moeten we gewoon doen om het volgende level te halen. Zo zag ik dat altijd.
Het volgende level te halen?
Ja, zo voelde dat later eigenlijk. Als je terugkijkt op school, denk ik van ja, het is elke keer gewoon een leveltje omhoog gaan en weer leren wat ze willen dat je leren.
Ja.
Zodat je op een punt komt dat je een opleiding kan kiezen waar je dan een ander leveltje kan gaan doen.
Oké.
Okay. Zo kijk ik af en toe naar.
Hmm.
Maar dat mensen wel zo serieus daarmee bezig konden zijn of kunnen zijn. Vind ik af en toe ook lastig dat mensen te serieus kunnen zijn in... dat spelletje of zo.
Welk spelletje?
Ja, ik vind het moeilijk. Ik observeer meer, dus ik ben nooit... Dit heb ik laatst echt veel in mijn hoofd. Ik ben nooit echt volledig in het spelletje aanwezig. Dus als je meer buiten dat spel gaat staan...
toeschouwer.
Ja, je bent meer toeschouwer en dan zie je eigenlijk wat er gebeurt.
Ja.
Maar dan zie je ook mensen die gewoon echt in het spelletje zitten... Of echt in het leven zitten zoals dat...
Maar is dat dan goed of niet?
Dat vind ik moeilijk om te zeggen.
Het spelletje
ik denk dat gewoon... Die mensen zitten gewoon...
En maar wat is het spelletje dan?
Ja, het leven, denk ik.
Naar school gaan.
Ja, maar ik denk dat dat meer te maken heeft met... Onbewust... Gewoon je leven doen. Als je gewoon elk...
Onbewust het leven doen.
Ja, gewoon... Als je gewoon in... Ga je weer terug naar routine. Als je gewoon lekker... naar je school gaat... Dan kom je thuis, maak je huiswerk, kan je gamen, ga je gewoon met vrienden zijn.
Ja.
Je bent gewoon al die dingen aan het doen die
maatschappelijke
norm zijn. Dus gewoon alcohol drinken inderdaad en uitgaan.
Ja.
Gewoon, je bent gewoon met iedereen alles aan het doen.
Ja.
Dat is ook wel een reden waarom ik studenten altijd echt met argwaan naar heb gekeken.
Okay.
Omdat die ook gewoon studeren, zuipen... Die zitten helemaal in dat leven en dan dacht ik al van, vind je dat nou echt leuk?
Oké, maar jij zegt dus eigenlijk, als je dus meedoet aan het spelletje, dan zit je in een soort van routine. Dus
onbewust is dat dan een patroon.
Maar jij zei net dat die routines jou in je eigen leven heel erg helpen.
Ja.
Maar hoe verhoudt zich dat dan tot elkaar?
Ik denk dat dat...
Maar je zegt ook dat je het spelletje niet meespeelt of niet mee wil
spelen. Ja, je wilt er niet meespelen, maar je bent eigenlijk het spel zelf ook al. Dat gaat heel filosofisch, maar...
Ja.
Je bent altijd bezig met leven.
Ja.
Alleen je kan denk ik onbewust of bewust leven. En het gaat echt om de keuze die je maakt vanuit een bewustwordingspunt. Als ik toen bewust werd van waarom ik blode, toen kon ik de keuze maken om dat anders te gaan doen. Maar als je heel erg onbewust zit in, je weet niet waarom je bloot. En dat
je
hoort
hebt dat
gewoon,
toch door?
Ja, maar dan zit je dus in zo'n onbewuste drijfsfeer. Ja. En dan blijf je gewoon op meevaren, want er is nog geen conflict gekomen waardoor je anders naar die situatie hoeft te kijken. En dan blijf je gewoon doorgaan. Dus dan herhaal je dat cirkeltje. Mm-hmm. Dat hoorde ik ook in de podcast laatst. Je zit heel de tijd in dat cirkeltje. Maar op een gegeven moment, als het cirkeltje een keer breekt door een... Is gewoon die bewustwordingspunten wat ik toen had.
Ja.
Met dat coaching. Dat ik eigenlijk bewust werd van mijn patroon. Dan kom je ineens buiten je eigen cirkel te staan.
Ja.
En dan ga je naar je eigen cirkel kijken. En dat is eigenlijk jouw bewustwordingspunt. Waardoor je weer een andere keuze kan gaan maken. Maar als je in het cirkeltje zit, gewoon je cirkeltje leeft, dan hebben we het over staat van zijn. Dan ben jij dat gewoon.
Het cirkeltje, ja, ik snap het niet helemaal.
Het cirkeltje gewoon waar je in leeft. Ja, als je wat jij gewoon op je dag doet, zeg maar.
Ja.
Als jij gewoon op jouw dag, weet ik het, wat doe jij op een dag?
Slapen, eten, werken, praten met mensen.
En zijn er dan
met
dingen...
Met mijn vrienden.
Ja.
'S avonds voetbal kijken.
En zijn er nog dingen...
Sporten.
Zijn, ja, er, ja, zijn er nog dingen in je leven waarin je af en toe conflict hebt?
Ja.
Of die niet lekker lopen, waardoor je eigenlijk daar aan moet
met
werken?
Mensen. Ja, dus af en toe op mijn werk. Regelmatig bij mijn vrouw. En af en toe met vrienden. Daar heb ik conflict mee. Ja.
Oké, en als je dan... Je kan dan die conflicten heel de tijd hebben, maar je wilt die... Ik neem aan dat je zulke conflicten op wilt lossen. Of in ieder geval dat je daar allebei beter in
dat
gaat
staan. Dat probeer ik wel, ja.
Ja, ik denk dat dat wel het verschil is. Want wat jij ook
zei... Want er zijn ook mensen die problemen hebben, maar die willen ze niet oplossen.
Nee, want wat jij een keer tegen mij zei, dat je naar... Dat je 5 dagen feest.
Ja.
En dan kom je terug van het weekend of zo.
Ja.
En dan zit je weer thuis met je vrouw en denk je weer van, het is dit. En dan maak je weer ruzie, maar
ja,
dat herhaalt zich. En als je je daar niet uit kan stappen daar, en dat op kan lossen, dan ga je in het cirkeltje leven. Want dan blijf je gewoon weer in het weekend je ding doen. Kom je weer thuis, vind je alles weer kut. Zit je weer met die vrouw, heb je weer ruzie. Heb je weer gezeik?
Ja, maar eigenlijk wat je zegt, jij bedoelt mensen zijn onbewust onbekwaam.
Ja, misschien. Ik denk dat dat ook wel is.
En waardoor de situatie die misschien niet wenselijk is, in stand gehouden wordt.
Ja.
Maar als je daar niet bewust van bent,
nee,
dan kan je ook afvragen, is dat dan erg?
Ligt eraan of het jou... Op welke mate dat jou schaadt.
Ja, maar als jij niet merkt dat het jou schaadt, kan je ook zeggen, ja, nou ja, en daarom, mag gaan.
Ja, en dan ga je weer, ja, dat is de norm waarschijnlijk dan. Dan is jouw norm is gewoon...
Onbewust onbekwaam is de norm.
Nou ja, dat is dan voor die persoon de norm. Maar ik denk, waar ik het ook over, dat is gewoon jouw staat van zijn. Jij bent gewoon in dat moment, jij voelt je op dat moment gewoon zo.
Ja.
Maar wat ik helemaal in het begin zei, is toen ik ging veranderen en andere routine deed, toen ging ik merken van, toen kreeg ik ervaring in hoe ik mijn leven anders leefde. Terwijl je altijd, als je dan hetzelfde blijft doen, zit je in dat cirkeltje. En ga je een keer een ander patroon opbouwen van die ochtendroutine. En dan merken dat je veel meer energie hebt. En veel meer dingen doet op een dag. waardoor je nog lekkerder in je mindset komt, in je gevoel. Dan ga je, dan kan je ineens denken van oké, ik voel me nou echt veel beter dan toen. Maar je moet eerst die ervaring hebben om te weten dat dat beter is. Of dat dat beter voor jou is. Ja. Want dat zeg jij ook. Van als jij gewoon onbewust, onbekwaam je leven leeft, is er ook niks mis mee.
Nee.
Maar er zal een punt komen dat je... Ja, er zal een conflictpunt een keer komen als jij als dingen niet dienen.
Ja, dat kan. En dan moeten we ze opzoeken.
Ja. Of niet. En dan ga je eigenlijk in de neerwaartse spiraal. Terwijl je ook in de... Weet dat? Ik weet niet hoe die andere spiraal heet.
Opwaartse spiraal.
Ja, opwaartse. Ik had een heel mooi woord in mijn hoofd. Voor mij was dat niet.
Niet opwaartse. Okay.
Nee, maar dat is denk ik wel... Dat je dan nog... Eigenlijk is dat misschien dat je dan... Je nog minder gaat voelen. En je weet wel dat je daar iets beter hebt gevoeld. Maar ja, fuck. Hoe ga je daar komen?
Ja.
Want dat was eigenlijk ook al ruk. Als je erover na gaat denken... En dan moet je ineens nog harder gaan werken om voorbij dat punt waar je eigenlijk was, om daar te gaan komen. En ik denk dat dat ook wel beangstigend kan zijn.
Ik kan je nou niet helemaal meer volgen.
Nee.
Het voelt nu een beetje te abstract.
Oké.
Ja.
Nee, dan gaan we, laten we het daar
bij. Ja? Oh, tot zover. Oké, nou je hebt bedankt de mensen voor het luisteren. Toch? Zo gaat dat toch?
Ja, ja, sluit hem af.
Mag ik hem afsluiten? Nou ja. Lieve mensen, bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat jullie het waanzinnig fascinerend vonden. En dan tot de volgende keer.